U bent van een organisatie uit Nederland genaamd Stop Wapenhandel. Wat voor iets is dat? Een NGO veronderstel ik?
Ja, dat is al een lang bestaande groep die zich bezighoudt met Nederlandse wapenhandel vooral, maar ook met Europese regelgeving.
En daarover bellen we u, want u had een artikel op stopwapenhandel.nl, is het denk ik, hè, geschreven over de F-35. Het is in het Engels, maar u schrijft: "He has been in the spotlights due to its use by Israel in bombing Gaza." Dat is niet zoveel over te doen geweest hier, denk ik. Ik dacht dat de F-16's waren die daar bombardementen uitgevoerd hebben.
Ja, die hebben ook bombardementen uitgevoerd, maar ook de F-35. En niet alleen in Israël, maar ook over de grens, dus in buurlanden. Het is eigenlijk de eerste inzet geweest in een buitenlandse oorlog van dit gevechtsvliegtuig.
Ja, en er zijn eigenlijk twee aspecten aan wat ons betreft. Dus enerzijds is er productie of medewerking aan de productie van de toestellen, en anderzijds de aankoop door de landen. En hoe zit dat eigenlijk? Want u beschrijft welke landen dat nu toestel nu aankopen of gaan aankomen en welke niet. Welke kopen het dan? Want België en Nederland kopen het dan? Welke nog en welke niet?
Ja, dat loopt eigenlijk van Noorwegen tot aan Griekenland, van Roemenië tot aan Engeland. Als je het over Europa hebt, maar het is ook een vliegtuig wat in Oost-Azië wordt aangeschaft, Japan, Zuid-Korea en ook Australië. Het Midden-Oosten is op dit moment sprake van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten willen het hebben. Turkije zat in het programma, maar is eruit geschrapt omdat ze een Russisch luchtverdedigingssysteem aan gingen kopen. Toen zeiden de Amerikanen, dan krijg je onze F-35 niet meer. Maar die willen het weer graag hebben, dus het is een heel groot project.
Ja, en dus de welke landen kopen het niet aan? Dat was ook wel interessant.
Oh ja, dat vroeg ik ook. Het is opvallend dat Spanje dat niet doet. Terwijl dat wel een land is dat heel erg een Atlantische politiek heeft. Dus een relatie met de Verenigde Staten. En Frankrijk doet het niet. Dat is minder verbazingwekkend. Omdat die altijd een beetje afstand houden van de VS. Mm-hmm. En die hebben ook zelf twee gevechtsvliegtuigen die ze in de markt willen houden. En ze zijn bezig met een ander gevechtsvliegtuig ook.
Oké. Wel, laten we het ons daar eens over hebben. Wat zijn de alternatieven? Maar misschien eerst, destijds werd het toch wel, toen de beslissing hier genomen werd, enerzijds was het omdat die F-16's verouderd waren en niet meer te updaten zouden zijn. En anderzijds het feit dat die F-35 echt wel superieur is aan al wat er eventueel als alternatief is. U bent misschien geen technisch specialist, maar kunt u daar iets over zeggen? Of de F-35?
Laten we eerst die F-16, die wordt nog steeds verkocht. Dus in Nederland is hetzelfde argument gebruikt. Dat ding is verouderd, niet meer te gebruiken. Maar ze worden nog steeds, tot op dit jaar worden ze verkocht. Dus er zijn landen die daar anders over denken. Maar als je het hebt over de kwaliteit van gevechtsvliegtuigen, inderdaad, er zijn mensen die debatteren daar eindeloos over. Maar je kan waar meet je het aan af? Die F-35 maakt veel meer lawaai, heeft veel meer CO2-uitstoot. Dus voor het milieu is het een heel slecht vliegtuig, zo kan je het beoordelen. Als je het militair beoordeelt, het is een zogenaamde multi-role fighter. Dus een gevechtsvliegtuig wat een beetje werkt als een Zwitser zakmes. Dus voor van alles te gebruiken. Maar voor alles dan ook, het is ook gemiddelde kwaliteit. Als je het afzet tegen een Europees gevechtsvliegtuig als de EVA, European Fighter Aircraft, die wordt gemaakt in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië, dan is het een vliegtuig wat minder wendbaar is en minder snel. Dus de kwaliteiten worden altijd heel erg hoog opgehemeld, maar je kan dat eigenlijk niet doen, omdat sommige dingen, daar is de F-35 beter in. En in de andere is dan die EVA, die Europees gevechtsvliegtuig, weer beter. Dus je kan niet gewoon zeggen dat het vliegtuig is beter dan een ander vliegtuig. Nee, de F-35 is een opvolger van de F-16. En dat was ook een multi-role fighter. Dus ook zo'n Zwitser zakmesachtig gevechtsvliegtuig.
Maar heeft het dan soms over vierde, vijfde en zesde generatie of zoiets? Wat betekent dat?
Dat heeft vooral te maken, dat Europees gevechtsvliegtuig, dat wordt een 4,5e generatie gebruikt, dus tussen de vierde en de vijfde in. Die F-35 is de vijfde generatie. En er wordt nu gesproken over een zesde generatie. Wat betekent dat? Is vooral de integratie computernetwerken en de samenwerking met andere wapentypes. Want de zesde generatie wordt ontworpen omdat het kan werken samen met drones als een eenheid. Dus het zijn dan niet meer losstaande wapens van elkaar, maar een luchtgevechtssysteem. En dat is de zesde generatie.
En dat gaat dan vooral over de communicatie met die drones?
Het gaat over de hele samenwerking, maar ja, dat kan je communicatie noemen en uitwisseling van commando's en informatie.
Het zou kunnen gaan over het feit dat die drones geplaatst zijn op of in die toestellen of zo?
Die zijn er dan niet in geplaatst, maar het commandosysteem van zo'n vliegtuig, dat gaat samenwerken. Met die drones en zo is het ook ontworpen, dus het is niet iets wat aldoende wordt geleerd, maar wat dan al een onderdeel is van het hele wapensysteem.
Ja, ja.
Het nieuwe Europees gevechtsvliegtuig, dat heet ook FCAS, een Fighter Combat Air System. Dus dat heeft het al niet meer over een fighter, over een gevechtsvliegtuig, maar over een heel systeem. En dat is de zesde generatie. Ja, ja. En we zitten nu op de vijfde, dus...
Ja, laat ons eens de Europese alternatieven dan overlopen. We hadden het al over IFA, is het dan de Eurofighter of zo?
Ja, dat is de Eurofighter en anderen noemen dat ook wel de Typhoon. Dus dat is omdat het in verschillende landen wordt gemaakt, worden er ook verschillende termen opgeplakt.
Mm-hmm.
En op dit moment wordt er, zeg maar, als je het over Europa, West-Europa hebt, worden er twee nieuwe gevechtsvliegtuigen ontworpen. En dat is de Tempest, dat heeft met een Engelse leiding te maken. En je hebt die FCAS die ik net al noemde. En dat is een Frans-Duits-Spaans systeem. Dat zijn de grote. En dan heb je Turkije, heb je ook nog een gevechtsvliegtuig wat wordt gemaakt, de Kaan. Maar dat is dan weer kleiner. En je hebt in Zweden bijvoorbeeld de Gripen. Dat is al een lang bestaand vliegtuig. Dat is onlangs nog aan Brazilië.
De Eurofighter, de Eurofighter, die bestaat al.
Ja, die Eurofighter bestaat al vrij lang. Die is ook vrij veel geëxporteerd. En die wordt ook gebruikt door Europese luchtmachten.
Ja, de Nederlandse bijvoorbeeld, wat in België denk
Nederlandse,
ik niet.
Nederland is als het Amerikaans is het goed. Dus die hebben de F-16 gehad. En daarvoor de twee andere Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. En die gaan nu over op die F-35. Dus voor Nederland is het gevechtsvliegtuig, dat komt uit de Verenigde Staten.
Sowieso eigenlijk, dat is dan, ja.
Ja, sowieso. Dat is eigenlijk een soort, zit in de Nederlandse politiek ingebakken om dat zo aan te kopen.
Ja, een beetje zoals in de Belgische ook blijkbaar, want we hebben dus
België, Nederland, Denemarken, dat zijn landen die daar heel weinig twijfels over hebben. Mm-hmm. Dat komt iedere keer terug.
En hoe verklaart u dat?
Ja, dat is de politieke oriëntatie heeft dat mee te maken. En die is heel erg gericht op de Verenigde Staten, op die banden warm houden met de VS.
Dus de Atlantische stroming. Dus,
ja, Atlantische stroming, ja.
Is het dan de hier in België hadden we dan de christendemocratie, maar nu blijkbaar de Vlaamse nationalisten zijn dus ook helemaal op die transatlantische... Ik zou bijna zeggen, anti-Europese kar gesprongen.
Ja, ik weet niet precies hoe het zit, maar ja, Nederland heeft ook al 4 secretaris-generaal van de NAVO geleverd. En dat lever je ook als je anti-Amerikaans bent. En ik weet het in België niet, ik herinner me Willy Klaas, maar verder weet ik het even niet. Misschien zijn er nog meer geweest.
Lang ervoor misschien, ja.
Ja.
Ja, en we hebben nu ook de NAVO natuurlijk die hier zit, ja.
Ja, en de NAVO zit in België, dus daar is ook gewoon een hele duidelijke band tussen die twee landen. En bovendien, Nederland en België zijn best wel economisch niet heel klein, maar het zijn toch kleine landen en die hebben er ook wel belang bij dat er enig tegenwicht bestaat voor de politieke Londen, Berlijn en Parijs. Dat ze gewoon een soort tegenwicht hebben tegen die druk van hun buurlanden. België heeft alle drie die landen aan zijn grenzen liggen.
Ja, dus dat is eigenlijk omdat men dus de... Een beetje een soort tribalisme, denk ik dan. Dus in de zin van Europa, in plaats van samen te werken, is er wantrouwen en daarom gaan ze bij de Amerikanen winkelen.
Ja, nou ja, het is altijd fijn om iemand achter de hand te hebben van als jullie dit doen, dan gaan wij bij hun shoppen. Dat je een soort onderhandelingsruimte hebt.
Ja,
maar... En die wordt geboden door die samenwerking ook met de Verenigde Staten.
Maar wat we nu doen is dat de VS zeer acties onderneemt die zeer tegen de Europese landen ingaan. En wat in België dan gebeurt is dat er extra F-35's besteld gaan worden. Is dat in Nederland ook zo?
Er worden hier niet extra besteld. Dat is al een keer eerder besloten om dat te gaan doen. Dus ja, dat is inderdaad die banden die worden die... ik weet niet, je vraag is nu...
Maar gewoon even extra
terwijl er steeds meer conflicten lijken te bestaan tussen Europa en de Verenigde Staten, men dan toch zijn luchtmacht, ziel en zaligheid uitlevert aan Washington.
Ja, precies. Alsof men 5 jaar geleden zo Russische gevechtsvliegtuigen besteld hebben, bij wijze van spreken, na de inval in de Krim bijvoorbeeld in 2014.
Ja, nou dat gaat. Ik denk dat die inval van Rusland in Oekraïne, dat die wel, of in de Krim, dat wel net iets verder gaat dan de dreigingen van Trump Groenland in te nemen, want dat is nog niet gebeurd. Maar je ziet wel dat er een steeds grotere kloof is en die wordt ook bewust gecreëerd in de Verenigde Staten. Maar ja, die band tussen de VS en Europa, die is fors. Voor een groot aantal landen in Europa zo sterk en al vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog, dus dan hebben we het al over meer dan 80 jaar, die zo sterk in die politiek verankerd dat veel politici daar geen afscheid van willen nemen. En dan ook, toevallig heb ik dan een opmerking van Bart De Wever, ik weet niet of... precies wat zijn functie is. Zeg maar.
Die is burgemeester van Antwerpen.
Ja, altijd. Dat dacht
en,
ik al.
En eerste minister ook.
Ja, precies. Die heeft gezegd van wij kopen die dingen wel. En er wordt gezegd dat slecht is dat we ons allemaal afhankelijk maken van de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten zijn ook afhankelijk van ons, want wij leveren onderdelen voor die vliegtuigen. Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Er worden inderdaad wel onderdelen geleverd, maar... Het laat zien dat hij niet wil accepteren dat er wel een probleem is ontstaan in de afgelopen paar jaar. En dat het misschien helemaal niet verstandig is om die vliegtuigen te kopen. Want inderdaad levert vooral British Aerospace veel onderdelen voor die F-35, dus een Engels bedrijf. En dan gaat het over staartstukken en motoronderdelen. En ik denk, ik zal toch eens nakijken, maar dan staat er... dat ze bijna alle staartstukken leveren voor de F-35. Dus de Verenigde Staten zorgt zelf dat ze die kennis wel in huis heeft, dat als er een probleem ontstaat, dat zij dat op kunnen vangen in hun eigen industrie. En die motoronderdelen, die British Aerospace dan ook zou leveren, dat is voor een bepaald type van de F-35, niet voor alle F-35's. Dus er wordt heel erg gegoocheld om... die aankoop maar door te laten gaan om die band met de Verenigde Staten maar niet ter discussie te stellen. Dat is een beetje wat er gebeurt.
Ja. En ondertussen, er was gisteren een bijdrage op de Belgische Radio 1 waar het ging, ik denk niet dat die bij naam genoemd werd, maar ik denk dat het over de FCAS ging, dus dat nieuwe gevechtsvliegtuig.
Ja, dat klopt. Ja, dat was gisteren in het nieuws.
Ja, dus dat het daar eigenlijk slecht mee gaat. En het was een... ik ben nu vergeten welke specialist aan het woord was, maar het kwam er eigenlijk om neer. Dat is die ontwikkeling van van dat zesde generatie toestel, dat op apengapen lag. En vooral eigenlijk doordat de Fransen dan eigenlijk, discussie tussen de Fransen en de andere partners, dat was dan Spanje en Duitsland, zei u. Hè, dat eigenlijk helemaal wil monopoliseren en anderen dan niet mee akkoord zijn. Alle soorten politiek, strategisch, economische, interne... gevechten tussen de Europese landen. Is dat ook wat u ervan begrijpt?
Dus inderdaad, het speelt al wat langer. Er was vorig jaar een conflict tussen de SO en Airbus, want dat is de andere grote partner in het project. En de SO wilde volgens Airbus een te groot deel van de productie in handen nemen. En daar is toen het conflict eigenlijk op begonnen. Het conflict is nog breder omdat de Fransen eigenlijk een ander gevechtsvliegtuig willen dan dan de Duitsers en de Spanjaarden. Dus dan is zelfs dat deel, dus wat willen we precies gaan maken, daarover is al oneenigheid. En nu heeft Airbus gezegd, ja, misschien moeten we wel twee typen FCAS gaan maken. Maar in Duitsland heeft men gezegd van nou, wat ons betreft, dus de premier, is het project dood. Dus dat is wel een behoorlijk forse uitspraak. Dus dat is denk ik de zwakte ook van Europa. Heel vaak is er oneenigheid en dat gaat over nationale belangen dan. En dat speelt hier ook heel duidelijk.
Ja.
We hebben dat bedrijf niet in hand. Dat bedrijf heeft zijn eigen politiek, dat is zo. Dus we kunnen dat niet voor hun regelen.
Ja, dat is natuurlijk nonsens, want de Fransen zijn juist berucht om een overheidssturing van de economie.
Ja, precies. Dit is altijd een soort kritiek op de Franse politiek, van dat het zo dicht tegen elkaar aan ligt. En nu is het niet mogelijk, dus ja.
En is er dan effectief ook een soort technisch punt? Want u zegt van volgens de Fransen moet de functionaliteit dan anders zijn dan volgens de Duitsers of de Spanjaarden. Waarover gaat dit?
Het gaat vooral dat de Fransen die willen een vliegtuig hebben wat geschikt is voor vliegdekschepen. Dat betekent dat het veel kortere opstijgmodus moet hebben of dat het verticaal op kan stijgen. Dat is bij de F-35 zijn er drie typen. En daar een van die typen die is geschikt voor vliegdekschepen.
Dus, okay. Ja.
Dus het zou ook nog die kant op kunnen gaan. Maar die ruzie die is nu al vrij lang en die lijkt wel behoorlijk hevig inderdaad. Er is nog een ander gevechtsvliegtuig, dus de Tempest. Dat is door de Britten, de Japanners en ik dacht de Zweden, wordt dat ontworpen. Maar, en de Italianen. En de Italianen hebben nu gezegd van ja, jullie willen niet genoeg gegevens aan ons geven. Wij vinden dit gewoon helemaal fout en stomzinnig eigenlijk. Madness werd gezegd door de minister van Defensie van Italië. Dat wij die gegevens die krijgen. Dus daar is ook oneenigheid, maar die is minder groot dan bij dat FCAS-vliegtuig.
Ja. En ja, want een ander belangrijk punt dan, waar heb ik het hier, ja, dat u aanhaalt, we hebben het daar nog niet over gehad, want ik denk dan altijd, of heb toch gehoord van bij wijze van spreken, als Donald Trump zegt, jullie vliegtuigen stijgen niet op, dan stijgen ze niet op, dat er bij wijze van spreken een druk op de knop is, waar dan de VS... Die zorgen dat die F-35's niet meer operationeel zijn. U noemde het een killswitch in uw artikel. Is dat zo? Dus met andere woorden, is ons wapen dat we hebben om onze soevereiniteit te beschermen eigenlijk zelf intrinsiek besmet door controle vanuit de VS, van de leverancier?
Er is een voormalig medewerker van de Franse militaire inlichtingendienst, Christophe Comard. Die zegt dat er zo'n killswitch in zou zitten. opperbevelhebber van de Nederlandse krijgsmacht, die ook opperbevelhebber van de Nederlandse luchtmacht is geweest, Dick Berlijn, die zegt dat dat niet zo is. Maar die zegt wel dat de Verenigde Staten alle updates kunnen tegenhouden. Dan heb je eigenlijk iets soortgelijks als een killswitch, alleen dan niet onmiddellijk. Maar dan zijn die vliegtuigen binnen de kortste keren zijn die verouderd.
Ja.
Dus als je al die updates tegenhoudt. Dus of er een killswitch is, de een zegt van wel, maar ik denk dat die updates, die hoor je veel vaker terugkomen. Er zijn dan twee updates. Die F-35 die valt op, wat we net al zeiden, bij die vijfde generatie. Doordat die zo goed samenwerkt met zijn software.
Mm-hmm.
Als je je software niet meer update, dat weet iedereen die thuis een computer heeft, dan gaat het mis met je computer en het gaat ook dan mis met zo'n F-35.
Ja.
Bovendien is er nog iets anders. De Europeanen hebben wel dat vliegtuig, maar niet de broncodes van alle software die erin zit. Dus ze kunnen nieuwe wapentypen, kunnen ze er niet op aansluiten, als ze geen medewerking van de Verenigde Staten hebben, die broncodes zo maken dat ze ook die wapens ook kunnen gebruiken. Dus er zijn twee problemen waar de Amerikanen aan de knoppen zitten. En dat is die software updates voor gewoon operationeel gebruik. En de broncode van de software die helemaal in dat vliegtuig is verwerkt.
Ja.
Dat is ergens dat het 6 miljoen regels zijn. En de vorige minister van Defensie van Nederland heeft gezegd, nou is het niet meer leveren, dan gaan we het wel kraken. Nou, dat is een heel groot woord en je kan het misschien wel kraken als je er heel veel tijd in stopt. Dus die versleutelde informatie gaan begrijpen. Maar dan ben je een tijd bezig en dan loop je daardoor ook alweer achter. Dan ben je met verouderde gegevens aan het werken, want dan lopen die Amerikanen de hele tijd voorop. Dus ja,
ja, dat is ook een beetje eigenaardig natuurlijk, want men koopt het dan omdat het beter is, juist omdat het vijfde generatie is, juist omdat het die software heeft. En dan gaat men, ja.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
Ja. En, maar wat ik ook dan denk van, ja, als we die broncode zouden hebben, wel zouden hebben, dan zouden we kunnen checken of er een kill switch in zit of niet.
Ja, maar dan zouden we ook zelf kunnen bepalen welke Europese wapens, of weet ik veel, zeg een ander land, de Japanse wapens we erop op willen zetten. Hmm. En ja, nu is die mogelijkheid er niet als je geen Amerikaanse toestemming hebt.
Ja. Wat kost zo'n toestel eigenlijk? Ik heb er zelf een idee van, maar ik hoor toch nog wel eens van u.
Oh, dat zijn steeds andere bedragen. Maar zeg maar 100 tot 120 miljoen, dat zijn wel de bedragen die je het meest hoort.
Ja.
En dan heb je het gewoon over de basis, dus dan komen er allemaal nog kosten bij. In totaal kost het voor de Amerikanen 2 triljoen. Dat is even kijken. 2 biljard is dat eigenlijk. 2 biljard dollar voor het hele vliegtuig van begin tot eind, zeg maar.
Ja.
Voor de aankoop en het onderhoud.
Voor alle toestellen. Maar dat is inderdaad, het getal hier was genoemd van 5 miljard euro's voor de 37 toestellen die België besteld had.
Ja.
Dat komt dan inderdaad zo op 130 miljoen per stuk. Maar er was bijkomend, want als je dan dus alle contracten van onderhoud en allemaal erbij telt, dacht ik, was het bedrag driemaal zo hoog. Dan leg je dus aan 400 miljoen euro per stuk.
Ja, ja, nee, de onderhoudskosten die komen er dan nog bij. Dat is waarom dat bedrag ook heel moeilijk te begrijpen is. Omdat ja, dat soort kosten veranderen ook de hele tijd. Maar ja, inderdaad, dat soort bedragen, daar heb je het over.
En hoeveel heeft Nederland er nu besteld? Want België met de 37 plus 11 eventueel, dat zou dan 48 zijn.
Oh, dat is volgens mij, Nederland zit ook op 48 stuks, ja.
Ah ja, oké. Okay. En wat ik heel interessant nieuws hoorde vorige week op de Franse radio, was dat Indië 114 Rafales zou besteld hebben. En dan heb ik even gecheckt op AI, dus met enig voorbehoud over de correctheid van de informatie. Hoeveel F-35's hebben de Europese landen besteld en anderzijds India? En dat blijkt dan dat Europa 400 à 450 er zou besteld hebben. Dus dan zit aan 400 miljoen stuk, u rekent maar na, dat is dan 160, 180 miljard aankopen voor die toestellen. En India geen enkele. Juist om strategische overwegingen en de controle door de VS op het gebruik van het toestel, dat de Fransen daar geen probleem mee hebben. Dat is toch opvallend, vind ik.
Ja, dat is natuurlijk de strijd, de machtsstrijd die de landen voeren. En Frankrijk die heeft zich behoorlijk in India ingewerkt.
Maar we verkopen Europa verkoopt wapens aan een Aziatisch land.
Ja.
En het slaagt er blijkbaar niet in aan wapens te verkopen aan zijn eigen buurlanden.
Nee, maar dat is natuurlijk ook de grote frustratie van de Fransen. Ja, dat is duidelijk. Die vinden het heel vreselijk dat er zo'n Amerikaans vliegtuig Europa binnenkomt. Daar hoef je de Franse politiek maar oppervlakkig voor te volgen om dat te begrijpen.
Maar moet je wel Fransman zijn om dat vreselijk te vinden? Ik vind dat eerder als Europeaan.
Ik ben sowieso, denk ik, dat we de verkeerde kant op gaan met onze 5% bruto nationaal product aan wapens besteden en steeds meer aan wapens besteden. Maar het is ook wel eigenlijk wel typisch dat Europa zegt van we moeten de Europese defensie op peil brengen. En dat ze dan bijna alle landen, die gaan een van hun belangrijkste wapens, want dat is een gevechtsvliegtuig, gaan ze in de Verenigde Staten kopen. Dus ze zeggen van Europa moet versterkt worden, daar moeten we meer geld aan uitgeven. En dat wordt ook gedaan, er wordt ook meer geld uitgegeven door de Europese Unie. Zelfs is het defensiebudget behoorlijk verhoogd. En tegelijkertijd doen we daar eigenlijk niet aan mee in de praktijk. En koopt Europa zijn gevechtsvliegtuigen in de Verenigde Staten. Dat is inderdaad dat is een heel strijdig met elkaar beleid. Dat klopt, ja. Terwijl er zijn in Europa ook gevechtsvliegtuigen. En we hebben er al een heel aantal voorbij zien komen. En als die niet hier verkocht worden, dan krijg je inderdaad, dan wordt die strijd wordt steeds sterker. En dus nee, het is niet in het belang van de Europese luchtvaartindustrie dat Lockheed Martin wordt versterkt.
Meneer Broek, u bent van Stop Wapenhandel, Nederlandse NGO. En de Nederlandse nieuwe regering heeft nu beslist of herbevestigd dat we toch zeker die 3,5% aan leger en bewapening moeten uitgeven, of Nederland dat moet doen. Maar meer specifiek met betreffende dus de gevechtsvliegtuigen, hoe zien jullie dat in de zin van, moeten we sowieso er geen hebben omdat jullie pacifisten zijn? Of zeg je van, ja, het is toch misschien wel en het is toch eerder een kwestie van onze soevereiniteit ook wel voor een stuk te bewaken?
Nou, als we het over de F-35 hebben, dit is een vliegtuig wat bedoeld is om achter de frontlinies te kunnen opereren. Dat is een aanvalsvliegtuig, dat is geen verdedigingsvliegtuig. Ik ben zelf geen pacifist, al ben ik wel zo dat ik zeg, nou, geweld, dat moet je met in beperkte mate gebruiken, alleen als het nodig is. In de luchtruim moet verdedigd worden. Maar daar heb je geen aanvalsvliegtuig voor nodig, daar heb je verdedigingsvliegtuig voor nodig. Daar hoef je niet het zwaarste voor te kopen wat er is. Dan kun je ook kijken of er niet een luchtverdedigingsvliegtuig is te plaatsen voor als er iets misgaat. Want het kan natuurlijk ook iets misgaan en dan is het goed om je luchtruim te kunnen verdedigen. Wat er nu gebeurt, als je ziet hoe sterk de verhoging van de Nederlandse defensiebudgetten is en waar dat ten koste van gaat, dan denk ik, ja, dit is een helemaal een verkeerde ontwikkeling. Ik las dat er in België gezegd wordt, kijk, daar vliegt uw pensioen. En dat is wel een beetje wat er gebeurt. Gezondheidszorg, sociale uitkeringen, daar wordt allemaal op bezuinigd. Onderwijs. En het defensiebudget vliegt de hoogte in. Dat vliegt nog hoger. Dat vliegt met een kracht van een F-35 de lucht in. Dat is echt ongelooflijk hoe sterk dat gaat. En dat wordt dan allemaal afgemeten aan een vijand. Rusland wordt dan gezegd. Ja, Frankrijk en Duitsland geven samen meer uit aan een defensie dan Rusland. Ook al heeft Rusland het wel verdubbeld sinds 22. Maar dat is nog steeds niet echt de hele grote macht waar het voor wordt afgeschilderd.
Ja, en dat is wel interessant, want ik wil naar uw eigen artikel verwijzen. Want daarin verwijst u naar een rapport van het Pentagon, National Defense Policy. Ik denk dat daarin is dat waar eigenlijk gesteld wordt dat die Russische bedreiging eigenlijk zwaar overroepen is. Dat zijn de Amerikanen zelf die dat zeggen. Ik zal dat even voorlezen wat in uw artikel staat. Ja. Moscow is in no position to make a bid for European hegemony. European NATO dwarfs Russia in economic scale, population and thus latent military power. Dus in de zin dat de Europese bevolking veel groter is, de NAVO-landen alleen al economisch veel belangrijker zijn, waardoor het eigenlijk de latente kracht van de militaire bewapening of van militaire kracht veel groter is dan die van Rusland ooit kan zijn. Maar ja, misschien is de respons daarop, het is latent military power, latente militaire macht. En net daarom moeten we dus die verwezenlijken.
Ja, nou, eigenlijk zeg ik dit al jaren, dat als je kijkt naar de verhouding tussen Rusland en Europa, dat Europa dan veruit sterker is dan Rusland. Ja, je hebt natuurlijk de kernwapens in Rusland, dat maakt het heel anders. Maar militaire, conventionele militaire kracht is Europa helemaal niet zwakker dan Rusland. En het is dan wel een verrassing om dat in een Pentagon-rapport ook terug te lezen inderdaad. Maar ik denk dat dat gewoon heel erg klopt. En dat kan je ook zien als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat onmiddellijk. En dan dan zegt men, ja, maar die cijfers die zijn niet te vergelijken, want in Rusland is alles veel goedkoper.
Ja, ik heb inderdaad gehoord dat je daar een factor 10 of zo op moet toepassen. En dan natuurlijk kom je tot een ander verhaal.
Ja, maar dat zijn van die goochelcijfers. En ja, er is een soort price parity index. Maar die geldt voor consumentengoederen en Rusland moet... Rusland, nou, er zijn heel veel dingen die je daarbij in overweging moet nemen. Je moet al een hele goede econometrist zijn om hier een vergelijking van te maken. Maar Rusland moet op dit moment heel veel van zijn technologie via illegale wegen in het buitenland kopen. Dus daar betalen ze ook een prijs voor. Ze moeten de mensen afkopen die terugkomen uit Oekraïne. Daar wordt ook heel veel uitgegeven. Dus het is een land wat zijn defensiebegroting ook heel anders moet gebruiken. Het is eigenlijk niet te vergelijken, maar het is veel kleiner dan dat in Europa. En die wapens, die vallen buiten die civiele economie en die zijn altijd veel duurder. Als je een oorlogsschip vergelijkt de prijs in Rusland en je rekent dat om in dollars, doen we dan altijd, en je vergelijkt het met de prijs hier, is het even duur. Mm-hmm. Dat maakt niet uit. Dus voor consumentengoederen is dat wel zo. Wapens vallen daar toch een beetje buiten.
Ja.
Maar dit is een heel ingewikkeld onderwerp. Dit is het gaat eigenlijk mijn pet te boven.
Ik wil om te eindigen teruggaan naar de F-35 en de productie van de toestellen in Nederland. Niet al te veel in detail. U maakt in het artikel op stopwapenhandel.org, niet .nl zoals ik eerder zei, staat een kaartje met dus de bedrijven. Die maken onderdelen zonder in detail erover te gaan. Waar worden de toestellen dan zelf eigenlijk geassembleerd? Gaat het allemaal over onderdelen hier in Nederland en België en
ja, Holland? Ja, het gaat over onderdelen, ja.
En dus het finaal toestel, komt dat dan toch ook uit Europa of altijd uit de VS?
Het kan uit Italië komen of uit de VS.
In Italië is er dus een assemblagefabriek.
Is een assemblage. Eigenlijk zijn het Verenigd Koninkrijk, dus Engeland, is het meest partner van de F-35. En dat wordt dan gevolgd door Nederland en Italië, die in een zogenaamde tweede groep van toeleveranciers zitten. Omdat Nederland was er ook heel vroeg bij betrokken en heeft zich behoorlijk ingekocht in het project.
Mm-hmm. En ik dacht dat er op een bepaald moment een soort zaak was tegen de levering van onderdelen van... Voor toestellen die aan Israël zouden geleverd worden. Heb je dat goed begrepen? Hoe
ja, dat is goed begrepen. Ja. Dat is niet alleen in Nederland geweest, maar ook in andere landen. Omdat die onderdelen, dat daar heel slechte controle op is. En die worden dan geleverd aan de Verenigde Staten. En dan ben je eigenlijk het zicht erop kwijt. En het ene vliegtuig wordt geleverd aan Denemarken en het andere wordt geleverd aan Israël. En er is geen controle meer op. Er was vorige week nog een actie in Canada, die ook betrokken zijn in het F-35-project, van dat ze meer controle wilden hebben op wat er met de Canadese onderdelen die door de Verenigde Staten over de wereld verspreid worden, wordt gedaan.
Ja. En heeft dat nu resultaat opgeleverd? En zijn dat bepaalde toestellen dus niet geleverd worden? Of stukken
nee,
niet geleverd
nee, dat
worden?
Is, dat is het. Die rechtszaken die lopen dan uit op ja, dat de controle toch bij de overheden moet liggen. En dan komt er niets van terecht. Dus je bent de controle kwijt. En dat is een van de grote dingen waar we geen controle op hebben. We hebben het altijd over wapenexportbeleid. Ik weet niet hoe dat in België zit, maar in Nederland is er zeg maar zo'n driekwart zijn onderdelen die in andere wapens worden ingebouwd. En dan daar is geen controle op. Dus dat wapenexportbeleid is zo lekker zo'n mandje. We volgen voor een groot deel, ja, wat de VS doen als het over.
Ja, en dat sluit goed aan bij ons volgende gesprek. We zullen direct bellen naar Matthijs van Vredesactie, die het inderdaad over dus, ter informatie, het wapenbeleid of handelbeleid of exportbeleid in België was dus nationaal. En dan hebben we eigenlijk tijdens de Golfoorlog de Franstaligen met de FN-wapenfabriek dan eenzijdig zelf beslist dat ze dat defederaliseren, dus naar het regionaal niveau overhevelen. Dat was opvallend, want meestal waren het de Vlamingen die voor eigen bevoegdheden streden. Maar in dit geval hebben de Franstaligen dat gewoon eenzijdig zelf beslist. En daarna is dat dan een tiental, 15 jaar later geformaliseerd. En nu beslist Vlaanderen dus over die wapenexports. Finale. En in principe is er dus een wet die exports naar Israël verbiedt. Maar zoals in Nederland ook het geval is, wordt dat niet altijd toegepast. Maar blijkbaar is er nu ook een wetgeving in de maak om dat allemaal compleet af te schermen van publieke controle. Goed, dank u wel, Martin Broek. Als u zelf niks meer aan toe te voegen heeft om af te sluiten, dan zou ik dat eens doen, afsluiten.
Nee, ik heb veel gezegd en ik hoop dat het straks nog verder verhelderd wordt voor de situatie in België.
Oké, uitstekend. Dank u wel.
En, u ook, en bedankt. Goeiedag.
Tot de volgende keer.
Dag. Tot ziens.
Zo, we gaan dus direct bellen naar Matthijs. En heb ik een plaatje klaarstaan. Richard Dawson, ja.